als je een uniek aspect wilt vinden van wat jij doet, dan is het vaak een kwestie van inzoomen. Want als ondernemers zijn wij zelf vaak een beetje blind geworden voor wat ons uniek maakt.
Hallo en welkom in de Airnorning Show. Vandaag zit ik met Aart-Jan van Erkel. En ja, dit is de eerste keer dat ik dit zo ga doen. Er zal vast een boel misgaan, maar dat maakt niet uit. Daar komen we zelf achter. Want we gaan het anders doen dan tot nu toe gedaan hebben. We hebben nu 46 afleveringen gehad waarin we gesprekken hebben gehad met ondernemers over online zichtbaarheid, over hun onderneming. En daar ga ik met Aart-Jan dit keer niet over hebben. Met Aart-Jan gaan we het hebben over dingen waar jij iets mee kunt. Met jouw onderneming, met jouw bedrijf, met je, hoe je het kunt verbeteren. En we gaan het met Aart-Jan hebben over tekst. Toch, Aart-Jan?
Ja, we gaan het hebben over copywriting, Erno.
Precies. We hebben het opgehakt in drie stukken, in drie blokken. We gaan drie afleveringen maken, een serie van drie afleveringen over copywriting. En copywriting, nou, wat er precies inhoudt, daar hebben we het zo meteen nog beter over. En dit is een beetje gelinkt, en dat is toevallig zo uitgekomen, aan het boek, het nieuwe boek van Aart-Jan, dat 7 juli uitkomt, Maak ze gek.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Er zijn drie onderwerpen. We gaan het hebben over vermoord die clichés. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En dan praten we in de volgende aflevering waar we het dan over gaan hebben. En dan telkens verwijs ik even naar de vorige. Dan kun je kijken, wat heb ik nog gemist? Dus ik ben zeer benieuwd. Aart-Jan, kun je even in ieder geval, voordat we beginnen met het echte stuk over copywriting, iets meer vertellen over jezelf? Bijvoorbeeld als mensen je tegenkomen bij een netwerkbijeenkomst en ze vragen aan jou, wat doe jij, wat zeg je dan?
Nou, ik zeg meestal, ik zit in de verleiding.
Nou, en dan zijn ze geïnteresseerd, neem ik aan.
Ja, dat is altijd verleiden is altijd een lekker woord natuurlijk. En dat is het, copywriting is eigenlijk verkopen van achter je toetsenbord. Dus het is copywriting, dus met een W van writing, hè, schrijven. Het is niet, heeft niks juridisch. Het is het schrijven van teksten waardoor je het gedrag beïnvloedt van je klanten. En dat is dus iets anders dan het schrijven van teksten om je klanten te informeren of redactioneel schrijven of journalistiek of zo. We hebben het hier ook niet over content, we hebben het hier echt over copy. En copy, dat is dus tekst die het gedrag beïnvloedt van je klanten, waardoor ze dus iets gaan doen of waardoor ze iets gaan vinden of waardoor ze ergens mee stoppen juist. Wat je bijvoorbeeld in de reclame, ook in de reclame heb je ook copywriters die voor campagnes, bijvoorbeeld op tv of radio of in abris of in commercials, de teksten schrijven.
En iets wat je net, dat triggert mij. Dus voor jou zit er een heel groot verschil tussen copy en content.
Ja, kijk, copy is natuurlijk ook een vorm van content. Het is iets wat je op je website zet of het is iets wat je in je nieuwsbrief zet. Maar niet alle content is ook copy. Iedereen kan iets opschrijven, maar niet iedereen kan schrijven. En waar we heel goed in zijn, bijvoorbeeld in Noordwest-Europa, is om onze klanten te informeren over wat we doen. Daar zijn we ontzettend goed in. We zijn heel goed in het geven van precies de goede informatie. We zijn heel volledig en heel correct daarin. Alleen dat is nog iets heel anders. Informeren is nog iets heel anders dan overtuigen. En dat is copywriting. Copywriting is het schrijven van teksten die echt overtuigen en waardoor klanten ook de volgende stap gaan zetten. Eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, het is het hebberig maken van je klanten. Je zorgt dat ze zo enthousiast worden dat ze denken van, ah, weet je, ik ga dit gewoon doen.
Maar, je zegt in Noord-Europa, maar wat hebben wij dan dat we zo graag mensen willen informeren? Want dat is natuurlijk wat we vaak, als ik aan mijn klanten vraag, ja, wat wil je eigenlijk dat je website doet? En het antwoord is heel vaak, ja, ik wil dat mensen geïnformeerd worden over wat ik doe.
Ja, nou, ik denk dat het iets is voor ons Noord-Europeanen. Kijk, we zijn natuurlijk control freaks en we zijn heel goed in het in alles organiseren. Daar komt dat, denk ik, dat is gewoon een cultureel dingetje. Maar, en het is ook belangrijk dat je website goede informatie geeft, hoor, over wat je doet. Alleen, als het dat is, dus als je je website puur een informatief doel heeft, dan zul je er weinig klanten mee krijgen. Klanten die, en het rare is, als je aan klanten vraagt, ja, wat vind je belangrijk op een website? Zeggen ze, ja, goede informatie. Goede informatie over die training of over dat product of over die dienst. En wat ze eigenlijk willen is dat ze overtuigd raken. Dus dat ze komen op die website en na een tijdje dan beginnen hun ogen te glimmen en ze denken van, en hun hartslag versnelt iets. En ze vergeten alles om zich heen. En ze klikken door en ze sturen meteen die website naar iedereen door. En zeg van, nou, ik weet niet hoe ze het hier doen, maar ik hoef in ieder geval niet meer verder te kijken. Dus ik ben overtuigd. Ik ga met deze partij zaken doen. En ik hoef niet meer bij de concurrent te kijken, want die vind ik niet meer interessant. Dat effect wil je dat je website heeft. En dat bereik je door het beïnvloeden van je klanten.
Wat ik merk, we hebben het over dan heel veel woorden. Woorden die iets met je doen. Het onderwerp van deze eerste aflevering, dat is vermoord de clichés. Nou, als ik al iets heb, hè, naar mijn eigen taalgebruik, dan zie ik dat jouw taalgebruik is veel bloemrijker, zou ik haar zeggen. Veel vrolijker misschien wel dan ik meestal gebruik. Dat zijn vermoorde clichés. Dat is net of je een titel hebt van een boek.
Ja, ik probeer er inderdaad een soort van... ik probeer het lekker dik aan te zetten. Omdat het... En dat is ook precies het punt eigenlijk met het vermoorden van de clichés. Als je nou naar de meest gemaakte fout in marketing kijkt door ondernemers... dan is het dat ze praten in clichés. Dus dat ze dingen zeggen die hun klanten al veel vaker hebben gehoord. Waarvan je denkt van ja, maar dit heb ik ook al ergens anders gelezen. Min of meer dit. En als je dat doet, dan ben je eigenlijk met de honden aan het meeblaffen, om het zo maar te zeggen. Ik zeg dit met alle respect hoor. Want het is gewoon een zoektocht naar wat moet je nou precies over jezelf zeggen om onderscheidend te zijn en om een unieke positie in de markt te krijgen. Dat is gewoon een zoektocht die we als ondernemer allemaal doormaken. En als je gaat zeggen wat anderen ook zeggen, dan val je niet op. En het is heel logisch en heel vanzelfsprekend om dat te doen. Alleen als je daaraan uit probeert te breken... dan krijg je opeens reacties van mensen die zeggen... ja, het is wel fris, zoals jij het zegt. En je bent dan opeens... kijk, het reptielbrein is het onderdeel van ons brein... dat de beslissingen neemt. Dat is zeg maar ons instinct. En dat is onbewust. Dus dat is een heel primitief gedeelte eigenlijk van ons brein. En zo'n reptiel is ook een hele simpele jongen. Dus als die de beslissing moet nemen over... ga ik met dienstverlener A of B werken... ga ik met Erno werken of ga ik met Johan of zo werken, dan wil die contrast zien tussen Erno en Johan. En als Erno en Johan allebei ongeveer hetzelfde zeggen over de dienst die ze leveren, bijvoorbeeld het produceren van podcasts voor ondernemers, of het vergroten van het online bereik van een ondernemer, en ze zeggen dat allebei, ja, dan is het lastig kiezen voor dat reptiel dat eigenlijk maar een hele simpele jongen is. Ja. Terwijl als je het heel op een hele andere manier noemt, en het klinkt anders dan wat de rest van je concurrenten allemaal zeggen, dan val je opeens op.
Lijkt het een beetje op, we hebben het net even in de voor gehad over vloggen. Dus je weet misschien dat ik elke dag een vlog op YouTube en Facebook
zet. Elke dag, Erno?
Elke werkdag.
Zo, het is verschrikkelijk, man.
Het is verschrikkelijk. Nee, het is heel leuk. Ik overdrijf niet. En zoals ik nu georganiseerd valt het werk ook enorm mee voor mij. Maar wat hierin opvalt als ik kijk naar verschillende vlogs hierover. En dat is natuurlijk wat ik doe. Als ik dit soort dingen beter doe, kijk ik naar meesters die er goed in zijn. En wat je ziet met veel mensen die hierin opvallen, die anders zijn dan de rest, die zijn energiek. Die hebben veel actie. Er gebeurt veel met hun lichaam, met hun hoofd, met hun handen, met hun taal. En dus, want anders als je een beetje gedraagt als een normaal gesprek, ja, dan valt het zo half dood. En dus als je de energie overbrengt, dan willen mensen lang aan je luisteren.
Ja.
Ja. Lijkt het daarop?
Ja, ze zeggen wel eens, verkoop is de overdracht van enthousiasme van de ene persoon op de ander. En dat zie je ook wel met sprekers. Bijvoorbeeld een spreker die super enthousiast is, maakt eigenlijk niet eens heel erg veel uit wat hij verkoopt, maar hij zal het verkopen. Terwijl als het iemand is die het ook heel veel passie heeft en ook heel veel kennis, maar die komt niet zo enthousiast over en die legt weinig, of het lukt hem minder om heel veel enthousiasme in de stem te leggen bijvoorbeeld, of in zijn taal, dan zal die minder goed draaien. Dus dat is een hele belangrijke enthousiasme, ja.
Hoe vind ik nou dat ding wat niemand anders kan zeggen dan?
Nou, dat is inderdaad precies wat je wilt doen. Kijk, de marketing is de strijd tegen de clichés. Dus je wilt iets gaan zeggen dat anderen niet zeggen. En een van de manieren waarop je dat kunt doen, is door te gaan inzoomen. Dus als je een uniek aspect wilt vinden van wat jij doet, dan is het vaak een kwestie van inzoomen. Want als ondernemers zijn wij zelf vaak een beetje blind geworden voor wat ons uniek maakt. En ik spreek ook regelmatig klanten bij wie dit speelt. En die vragen zich, heel veel ondernemers vragen aan mij van, ja, hoe kan ik me nou onderscheiden? En dat is ook de reden dat ik dit boek ben gaan schrijven, maak ze gek, omdat heel veel ondernemers dat vroegen. Hoe kan ik me nou onderscheiden? En eigenlijk is dat heel maf als je erover nadenkt, want dat wat ons ondernemers maakt, is vaak dat we ons anders voelen dan anderen. We voelen ons anders dan de rest. Daarom willen we niet in loondienst. Daarom willen we in alle vrijheid werken. Hebben we geen zin in een baas. Willen wij ons eigen ding doen. Dat is iets wat heel veel ondernemers hebben in ieder geval. En toch vinden we het lastig om onszelf te onderscheiden. Dat is eigenlijk heel paradoxaal. En dit hoort bij het ondernemen. Je hebt het allebei. Je voelt je anders en je vindt het lastig om je te onderscheiden. En daarom ben ik dat boek gaan schrijven. En een van de oorzaken dat we als ondernemers ons afvragen, hoe kan ik me nou onderscheiden? Die is dat we eigenlijk niet stilstaan bij hoe uniek het is wat we doen. En dat we vinden bepaalde dingen vanzelfsprekend, die voor een klant heel bijzonder zijn. En dus je ziet het zelf niet, ook omdat je vindt het heel normaal om dat te doen. Dus zie je het niet als bijzonder. Of je hebt er zelf een blinde vlek voor. En daarom benoem je het helemaal niet.
Ja.
En zal ik een voorbeeld geven?
Ja, ik zal ook even inhaken. Want ik had vorige week vrijdag een coaching op, een presentatie van mij, om die te verbeteren. En een van de elementen die zij me vroeg, oké, leg nu eens uit aan mij waarom jij nu degene bent die dit moet vertellen. En ik kan je vertellen dat ik dat heel erg lastig vond om gewoon knetter te zeggen, ja, ik ben gewoon degene die je de meeste stand van heeft. Ik ben de persoon die weet hoe het werkt omdat ik al die dingen heb gedaan. Ik kon het haast niet in mijn mond krijgen.
Ja, en dat heeft misschien ook te maken met het feit dat jij bescheiden bent. Wat ook heel veel ondernemers hebben. Dat zijn geen druktemakers. En daardoor kan het lastig zijn om dat inderdaad uit je bek te krijgen. Ja, waarom ben ik dan uniek? Ja, daar moet je dan even over nadenken. Maar dat komt misschien ook doordat jij bepaalde dingen heel normaal vindt, die voor klanten echt heel waardevol zijn. En
ja.
die zo normaal vind je dat je dat niet eens benoemt.
Oké, wat was jouw voorbeeld?
Ja, het voorbeeld wat ik zelf heb hierover is een klant van mij, die heet Harold, en die heeft een reisbureau en zij organiseren singlesreizen. En hij kwam ook bij mij van, ja, want ik weet niet precies wat ons uniek maakt. Onze klanten die vertellen altijd door als ze met ons op reis geweest zijn. Vinden het echt fantastisch en die willen sowieso volgend jaar weer mee. Maar hij vond het dan zelf toch lastig om te communiceren. Ja, wat maakt ons nou uniek? En we zijn er toen uit gaan pluizen. En we kwamen erachter dat hij eigenlijk 6 dingen deed. Ik zal ze niet alle 6 noemen hoor, maar ik zal een voorbeeld geven. Dat hij 6 dingen deed die in zijn markt uniek waren. Maar hij zei daar niks over op zijn website. En een van die dingen, dat was een 50-50 garantie. Want een probleem in de singlesreizen business, dat is dat die groepen vaak heel scheef zijn. En ze hebben namelijk een vrouwenoverschot. Dus meestal melden zich veel meer vrouwen aan voor die reis. En er zijn dus reisbureaus die organiseren reizen. En dan gaat er een groep op reis die bestaat voor 90% uit vrouwen. En dat is natuurlijk super irritant voor de man is het leuk, maar voor de trouwens ook niet volgens mij als het zo scheef is. Maar voor de vrouwen is het natuurlijk super irritant. Dus wat deze klant van mij deed, Villa Vibes heette ze, is ze hebben een 50-50 garantie. Ze zeggen, nou, bij ons gaat een reis alleen weg als er 50% mannen en 50% vrouwen zijn. En de maximale scheefheid is 60-40. En dat in zijn markt was dat uniek. Zij vonden dat normaal, alleen niemand deed dat. En ze zeiden daar, omdat zij het zo normaal vonden, zeiden ze daar ook niks over in hun marketing. Dus wat we toen zijn gaan doen, is dat we die garanties die zij geven, en dit is maar 1 van de 6, die zijn we heel expliciet gaan maken. En dat heeft hun nieuwe website waar het wel op stond, daar worden 25% meer reizen op geboekt dan op hun oude website.
Ja, en dat is wel grappig. Hè? Dat is iets wat voor een ander zo overduidelijk is dat je het zelf zo dicht voor je neus bestaan dat je het niet ziet.
Ja, en dat is vaak gewoon de blinde vlek die we hebben als ondernemer. Je vraagt je echt af, ja, wat maakt me nou uniek? En je ziet het niet. En daar heb je soms een ander of daar heb je een coach voor nodig die dat erbij uithaalt.
Ja. Wat moet je nu doen om dit duidelijk te krijgen?
Nou, je wilt in ieder geval erachter komen, ja, ben je clichés aan het gebruiken of niet? Dus daar moet je eerst achter komen. En daar kun je goed achter komen door gewoon je website te vergelijken met die van je concurrenten. Het is belangrijk dat je gaat realiseren dat je klant heeft eigenlijk een soort brein. Dat is net een scanner bij de röntgenpoortjes op de bagagecontrole op het vliegveld. Dus daar zit iemand achter de monitor en die ziet al die koffers. Die x-rays van die koffers voorbij komen. En ze zien allerlei vormen. Ze herkennen bijna alles wat in een koffer zit op de vorm. Behalve als er opeens iets bij zit dat ze niet herkennen. Dus ze zitten daar heel lusteloos met een beetje ingekakte blik naar die schermen te kijken. Maar ondertussen weten ze precies waar ze op moeten letten. En zodra er iets voorbij komt dat opvalt, dat ze niet herkennen. Ploep, worden ze actief. Zeggen, meneer, mag ik even in uw koffer kijken? Nou, zo gaat het bij je klant ook. Al die marketing die je klanten over zich uitgestort krijgen via internet, via alle kanalen, die valt niet op. Dat is allemaal, hebben ze zo vaak gehoord. Totdat er opeens iets, bam, dit herken ik niet. Wacht even, opeens is het brein dan wel alert. En dan gaan ze wel aandacht geven aan jouw marketing. Dus daarom is het belangrijk dat je niet in clichés praat, maar dat je iets anders zegt. En wat een leuke exercitie om daarbij te doen is bijvoorbeeld dat je gaat kijken, wat is nou dat ene woord dat klanten over mij doorvertellen. Dus wat is nou één aspect van ons dat klanten zo waarderen, en dat wij zelf misschien niet eens zien, dat ze over ons door gaan vertellen. Bijvoorbeeld bij Volvo is dat woord natuurlijk veilig, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Om een voorbeeld te noemen. En je wilt eigenlijk dat jij als merk één zo'n woord hebt dat bij jou past.
Ja.
En dus dat is een van de dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat voor jouzelf duidelijk wordt en voor je klanten duidelijk wordt wat je uniek maakt. Maar ook door dus iets te gaan zeggen dat niemand anders kan zeggen. Dus je wilt eigenlijk datgene eruit halen door in te zoomen op wat jij nou eigenlijk verkoopt, dat anderen niet hebben. En dat kan iets heel kleins zijn. Hè? Dat hoeft niet een groot ding te zijn. Het kan iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld, je hebt een stofzuiger van Bosch. Want wat is het probleem bij stofzuigen? Wat super irritant is, dat de snoer is altijd te kort. Dan wil je één verdieping ermee stofzuigen. Ja, behalve als je heel klein woont, dan lukt je dat misschien. Maar de meeste mensen kunnen niet een hele verdieping stofzuigen vanuit één stopcontact. Hè? En Bosch heeft daar iets op gevonden. Die hebben een stofzuigerlijn gemaakt. En dat is gewoon exact dezelfde stofzuiger, maar die heeft niet 7 meter snoer, of 8 of 9, dat is geloof ik standaard, maar 15 meter. Dus gewoon twee keer zoveel. Dus dan kun je met gemak de hele verdieping mee stofzuigen. En die noemen ze de Bosch Free. En één zo'n klein detail, daar kun je dus een heel nieuw product, of een hele marketingcampagne, of een hele heel succesvolle lancering op baseren. En Dat ene aspect, je hoeft niet eens iets nieuws te maken. Het kan er al gewoon in zitten. Ja. Net als bij Harold van die singlesreizen. Het zat er gewoon al in. Hij hoefde er alleen maar op in te zoomen en er een lampje op te zetten, een spotje op te zetten op zijn website. En opeens werd het die klanten duidelijk van, oh, wacht even, dit is wel heel aantrekkelijk. Zij wisten niet eens dat ze bij andere reisbureaus dat probleem konden hebben van een hele scheve groep. Maar doordat hij dat ging uitleggen, hoefden zij niet eens meer te kijken bij die concurrenten. En als ze, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet met allemaal vrouwen. Als je zelf vrouw bent, allemaal vrouwen in de groep. Nee, ik wil 50-50. Vind ik veel leuker.
Ja. Hey, laatste onderdeeltje van deze aflevering. Want ja, ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen. Ja, we hebben zoveel ondernemers, 1 miljoen of zo, zelfstandig alleen al. Wat als je niet echt uniek bent? Wat moet je dan doen?
Dat kan natuurlijk inderdaad, hè? Dat je erachter komt van ja, weet je, wij doen gewoon iets. Er zijn nog veel andere aanbieders die dit ook doen. En dat kan, dat je niet echt één ding hebt dat jou uniek maakt. En vaak heb je het wel hoor, ook al denk je zelf van niet. Maar stel dat dat zo is, dan kun je overgaan naar plan B. En plan B is heel listig, dus echt even goed opletten. Ik noem het de preventieve claim. En dat betekent dat je iets gaat claimen over wat jij doet. Iets gaat beloven. Dat anderen ook zouden kunnen beloven. Alleen zij doen het niet. En een leuk voorbeeld daarvan werd heel lang geleden al gegeven door een reclame legende. Dat was Claude Hopkins. En die man die heeft het boek Scientific Advertising geschreven. En dat heeft hij echt bijna 100 jaar geleden geschreven. Echt aan het begin, in het begintijdwerk van adverteren. En dat is nog steeds een standaardwerk over op een wetenschappelijke manier, wetenschappelijk onderbouwd adverteren. Dus echt gedrag beïnvloeden in advertenties. En die case die is dat er, het was een biermerk in Amerika. Dat biermerk dat heette Schlitz. En zij hadden een laag marktaandeel en zij wilden groeien. En zij huurden toen Claude Hopkins in om voor hun een reclamecampagne te bedenken. En hij kreeg toen een rondleiding in die bierfabriek. En die directeur van die bierfabriek die vertelde een aantal dingen. En op een gegeven moment kwamen ze bij de bottelingsinstallatie. Dus waar de flesjes worden afgevuld. En die directeur die vertelde, nou hier gaan wij dus in de glazen flesjes, die worden dan eerst ontsmet met stoom, 4 keer. En daarna worden ze afgevuld en komt de kroonkurk erop. En die Claude Hopkins die ging daar helemaal op doorvragen. Die vond dat super interessant. En die directeur die snapte niet waarom. Die dacht, waarom is dit doet elke bierfabriek. Elke bierfabriek steriliseert die flesjes 4 keer met stoom op hoge druk. En dan wordt het bier er pas ingedaan. Dus dit is, ja, hier kunnen wij ons niet mee onderscheiden. Zei Claude Hopkins tegen die directeur, ja, dat kan wel zijn dat ze dat allemaal doen. Maar niemand zegt dat. Dus zij zijn dat als eerste gaan zeggen. Dus zij zijn dat als eerste gaan claimen. En doordat zij dat gingen claimen, en want in de jaren 30 van de vorige eeuw was hygiëne, voedselhygiëne was een hot issue. En dat ging vaak fout. En zij ging dat toen eerst claimen. Ze zeiden toen, Schlitz beer bottles washed with live steam. Hè, dus schoongemaakt met stoom onder hoge druk. Daarmee zijn ze een reclamecampagne gaan voeren. Daarmee gingen ze van de vijfde plaats marktaandeel naar de gedeelde eerste plaats. Door iets te gaan zeggen wat alle anderen ook hadden kunnen zeggen, maar die dat niet deden. Dus vandaar ook preventieve claim. Want als jij het eenmaal hebt geclaimd, ja, dan kunnen die anderen dat eigenlijk niet met goed fatsoen meer zeggen. Want ja, dat wordt dan een beetje een slappe kopie.
Ja.
Dus op die manier kun je het ook doen. Je pakt iets dat wel belangrijk is voor je klanten, maar eigenlijk niemand in de markt denkt eraan om dat te benoemen.
Ja. Hey Aart-Jan, dankjewel zover. We hebben een aantal dingen. Het hoofdonderwerp was natuurlijk dat we moeten stoppen met praten in clichés. De termen die de klant van ons overal al leest, waarbij je niet meer onderscheidt, waar niet opvalt. Het effect van de clichés op ons brein, dat een beetje in slaap wordt gesust. Eén woord kan al genoeg zijn, één heel klein detail kan al genoeg zijn om daarin op te vallen. En als laatste hebben we het gehad over wat kun je doen als je niet echt uniek bent door iets te claimen wat een ander nog niet heeft geclaimd, want iedereen eigenlijk al wel doet.
Yes.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over laat je teksten bloeden. Ik zie je graag dan weer, Aart-Jan.
Oké, tot dan, Erno.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.